Journaal.
Het marathoninterview. Uw presentator is Stefan Sanders.
En daar bent u weer, bij het tweede deel van het marathoninterview, waarin Djoeke Veninga praat met Joke van Leeuwen. Ik probeer eventjes dat eerste uur samen te vatten van dit VPRO-marathoninterview. En dat begon met een storing. Ja, het was natuurlijk niet leuk. De verbinding met Antwerpen viel even weg, maar niet de verbeelding. Daarna kwam alles toch weer goed. Van Leeuwen memoreerde de uitreiking van de ACO Literatuurprijs 2013... een van de heel veel prijzen die ze mocht ontvangen... waarna Twanhuis haar de verlegenheidsvraag stelde... het geluk houdt ook maar niet op, hè? Waarop Van Leeuwen droog, ik heb er ook hard voor gewerkt. Dus kleine storingetjes in de uitzending van het eerste uur... tja, dat is klein wier. Van Leeuwen over het bekroonde ACO-boek Feest van het Begin... Dat is trouwens het beste te lezen als u een jaar of 27,5 hebt geleefd. Dus echt niet voor uw voorlijke neefje van 8. Dat boek gaat over hoe de pianoforte en de guillotine dicht bij elkaar kunnen liggen. En behelst de dubbelzinnigheid van het leven zelf. Want kinderboeken schrijven, zegt Van Leeuwen, is weer onbevangen leren kijken. Oud en jong tegelijkertijd kunnen zijn. Een wijze vrouw in het lichaam van een kind. En de trauma's van een kind... Er wordt nog wel eens luchtig over gedaan. Terwijl, zegt Van Leeuwen, het toch de pizzabodem is... waar de rest van het leven op rust. Veninga ziet veel psychiatrische klinieken opdoemen in Van Leeuwen's werk. Van Leeuwen zegt liever rusthuizen voor moe mensen... want niets te zwaar aanzetten. Via de kinderboeken vond Van Leeuwen de toon. De lichte toon waarmee ze het leven te lijf kon in tekeningen en in boeken. 20, midden 20, de eerste boeken, daarna prijzen en tantes blij en zichtbaar. 28 jaar jong en succesvol. Trouwens, twee hele mooie stemmen samen, Veninga en Van Leeuwen. Het is echt opvallend. Echt een ensemble, maar zoekt Veninga niet naar de kras op de plaat. En zal ze die dan het tweede uur vinden? Luistert u verder naar het tweede uur van dit marathoninterview. Veninga meets Joke van Leeuwen.
Taal, hè? Het gaat altijd eigenlijk over taal. Hè? Alles, ik bedoel, de tekeningen zijn natuurlijk helemaal op zichzelf staand. Maar jouw taal is eigenlijk ontzettend kenmerkend voor alles wat je doet en hebt gedaan tot nu toe. Een taal die heel helder is. Ik noem even een paar voorbeelden. Mm-hmm. Van die twee van die zinnen waarvan je meteen helemaal een klein leven voor je ziet. Hun huis was zo groot dat oom Fok en tante Zus elkaar regelmatig kwijt waren. Vroeger gingen ze elkaar dan zoeken, maar dat deden ze niet meer. Klaar met dit huwelijk. En vent, hoe was jouw dag? Dan ging Max denken, hoe was mijn dag ook alweer? Meestal was de dag niet zo erg van hem. Hij was van de school en van de klas en wat we allemaal moest. Dan hebben we eigenlijk meteen een heel kinderleven te pakken... waar iedere dag die vraag altijd maar weer komt... Maar uit een roman voor volwassenen... er galmt opeens zo'n verlangen naar huiselijkheid onder haar lichtblauwe blouse. De gedachte van een ademende ander in huis. Ja, dat vind ik wel. Hebben we meteen wel helemaal de eenzaamheid te pakken. Dat de enorme heldere en heel bondig kort de dingen kunnen zeggen. Ja. We eindigden net met van het schrijven leer je door te doen, te doen, te doen. Zijn dit soort dingen, zijn die meteen gekomen of heb je die werkelijk aangeleerd?
Ik denk dat die manier van schrijven wel snel voor mij duidelijk werd dat dat bij mij hoorde. Omdat ik me veel beter voelde bij zoeken naar korte maar pregnante manier van dingen onder woorden brengen. Het is ook niet voor niks dat ik geen hele dikke vette romans of zo maak. Omdat ik zelf het gevoel heb, als ik iets in twee regels kan zeggen... dan moet ik er niet de hele pagina voor gebruiken. Maar dan moet ik wel proberen die twee regels zo te schrijven... dat ik inderdaad gezegd heb wat ik zeggen wil. En ja. Ik denk dat dat inderdaad mijn stijl is. En een stijl die zowel voor volwassenen als voor kinderen laat ik zeggen, bruikbaar is.
Ja. En die ook weer natuurlijk heel dicht bij dichten ligt. En
dat,
bij,
ja.
bij gedichten.
Ja. Ja.
Want je bent een hele omvangrijke dichteres eigenlijk. Hè? Dat is misschien ook een iets minder bekend aspect van jouw werk voor een groter publiek.
Ja, ja, sowieso is poëzie natuurlijk uitzonderingen ja. daar gelaten, wat kleiner lees.
Daarentegen weer wel, want als je dus, zou je dit heel even willen lezen, deze twee ruimpjes?
Ja, ja, ik heb het
omdat
ook.
Je natuurlijk ook heel veel poëzie voor kinderen maakt.
Ja, het verschil met mijn poëzie voor volwassenen is dat ik eigenlijk met mijn versen voor kinderen in eerste instantie een soort taalplezier wil overbrengen. En de vrijheid ook met ja, wat je met taal kan doen. Ja, dit zijn twee voorbeelden van dat taalplezier. Oh, zo happy. Dat op het laatst is heb dan ook met een P en zo. Ik voel me oh zo happy deze dag. En als je vraagt wat happy als ik eens vragen mag, dan zeg ik hoe wat happy, wat heb ik aan die vraag. Heb je nooit dat happy dat ik heb vandaag? Dat is ook een poster ooit van gemaakt. Dat allerlei mensen hebben opgehangen om happy te blijven. Er was ook een keer een meisje, half Engels, half Nederlands, die erg opgelucht was toen ze dit versje zag. En dacht van, oh, je mag dus toch wel mijn twee talen ook een beetje door elkaar gebruiken. En dit is zo'n ander voorbeeld. Lijmen. Ik had drie beestjes van steen. Een vogeltje, een veulentje, een varkentje. Ze zijn gevallen, ze braken stuk. Ik heb ze gelijmd, het is bijna gelukt. Ik heb drie beestjes van steen. Een volentje, een veukentje, een vargeltje. Dit is een keer vertaald door mensen die hier Nederlands leren in zijn school. Zo'n NT2 school in Antwerpen. En toen kreeg ik een heel pak van 30 talen, waar ik de letters vaak ook helemaal niet van kon lezen. Hadden ze dit versje allemaal geprobeerd te vertalen. Dat was heel grappig.
Ja, een goede opdracht.
Ja. Ja.
En als je dan hier meteen na een gedicht wil lezen wat een volwassene gedicht is.
Ja. Dat gedicht heb ik ooit geschreven voor Frans Budet, die ook en schildert en dicht. Maastrichtse Nederlandse dichter. Wel, wat trager toch en moeilijker getekend dan geschreven. Kilometers krentenbollen, massa's met behoeftes. Warme Macedoan, kus van nog zo net bijvoorbeeld enzovoort. Teken een muur, het is erachter. Trek een rivier, het veer mag varen. Teken een streep, herken de verte. Wit papier is winter.
Daar zeg je eigenlijk dat je soms met een tekening veel makkelijker iets kan zeggen dan met taal?
Dat je sommige dingen inderdaad met tekeningen makkelijker kan zeggen. Maar ook dat het gaat ook over de verbeelding, dat je maar één streep nodig heb op een blad papier. En het is veel meer dan alleen maar die ene streep. Dat wondertje. Ja.
En dat wondertje kan je ook met taal doen?
Dat wondertje kun je ook met taal doen. Maar taal zit nog veel meer vast aan zijn betekenis dan beeld of kleur of vorm. Ja. Dus in die zin is tekenen soms vrijer dan schrijven.
Ja. En ook makkelijker om te onthouden. Een beeld, een heel sterk beeld, vergeten we niet.
Dat is zeker zo, ja.
Terwijl een beeld wat je voor jezelf hebt gemaakt door taal, doordat iemand dat voor je heeft opgeroepen in taal, kan natuurlijk ook altijd bij je blijven.
Dat kan ook heel goed bij je blijven.
Maar dan ben je met taal ben je dus in wezen altijd bezig om ook een beeld op te roepen.
Een beeld te scheppen in het hoofd dan van de lezer, ja. Ja. En je weet niet altijd hoe dat eruit ziet, ja. Terwijl als je het zelf tekent, ja, zo ziet het eruit.
Ja, ja. En dat hele spel, dat heb je eigenlijk ook. Je bent toen je heel jong was, ben je cabaret gaan maken.
Ja, dat is eigenlijk.
Want hoe kwam dat
per ongeluk,
dan?
Ja.
Waar ging dat per ongeluk?
Dat ging een beetje per ongeluk.
Want zit dat heel dicht bij dit dichten en dit spelen met taal?
Het dichten is eigenlijk uit het cabaret voortgekomen. Ik ben begonnen met cabaret, waar ik ook liedteksten voor maakte. En dat kwam eigenlijk omdat ik met een stelletje andere medestudenten Ja, deden we cabaret. Dat betekende eigenlijk in de praktijk dat we gezellige avonden hadden waarin we speels met elkaar omgingen. En dan één keer per jaar voor vrienden en bekenden dat lieten zien wat we gedaan hadden. Toen was er een keer een amateur cabaretdag in Theater Pepijn in Den Haag. Mijn toenmalige man had het gehoord op de radio van, kun je niet meedoen? En dat heb ik toen gedaan. En daar zat Diederik Hummelink, die begon met een impresariaat te willen opzetten. En die was dus aan het zoeken naar wie in zijn stal kon zitten. Die zei, je moet verder gaan. En ik zei, nee, ik ben aan het schrijven en tekenen. En hij was vasthoudend. Daar ben ik hem dankbaar voor, want ik heb ongelooflijk veel van geleerd van daar toch in te gaan rollen. Nou, datzelfde najaar ben ik gaan optreden. Echt geleerd in de praktijk. In het begin nog helemaal geen goede timing. Denken dat ze weglopen, weet ik veel. En toen won ik kameretten. Ik won eigenlijk alles op kameretten, als ik me goed herinner.
Ja, dat en toen zat ik opeens. Heel goed. Ja. Even ter uitleg, kameretten is een cabaretfestival.
Ah, ja. Okay, sorry.
En daar doen ze altijd drie prijzen. Namelijk de juryprijs, de persoonlijkheidsprijs en de...
De prijs gewoon.
Ja, de prijs
gewoon. Oh nee, de juryprijs.
Nee, wacht even. Je hebt de juryprijs, de persoonlijkheidsprijs en de...
Nee, dat was nog iets.
Publieksprijs.
Ja, dat
en,
was het, sorry.
En meestal wint iemand daar wel iets, als je iets wint, maar niet alles. Maar jij won gewoon alle drie.
Ja, dat was ook wel een verrassing. En toen zat ik dus in dat circuit, maar ik wist dat ik het niet...
En toen was je 26
toen
of
was
zo,
ik 26, dat was 1978, ja. En ik wist dat ik het niet echt alleen maar dat wilde. En dat ik ook, dat het schrijven en tekenen voorop kwam. Maar ik ben wel doorgegaan een aantal jaren, ja.
Dezezelfde Diederik Hummelink, waar je het net over had, die hij eigenlijk ontdekt heeft dus. Die had ik aan de telefoon en die zei... Ja, zij schreef ook haar cabaretprogramma's heel wonderlijk vergeleken bij andere mensen die op een toneel staan. Ze schreef het namelijk gewoon van A tot en met Z gewoon achter haar schrijftafel. Ze leerde het uit haar hoofd. En bij de eerste repetitie dat ze kwam, kende ze gewoon dat hele programma uit haar hoofd. En er was ook eigenlijk niks meer aan te schaven of te doen. Dus het ontwikkelde zich ook niet aldoende op dat podium.
Ja, nu het was wel het gewoon geworden. Toen had ik dat... Ik denk dat ik ook nodig had dat ik het allemaal wist en al kende.
Ja.
Nu ben ik daar veel losser in geworden natuurlijk in dat soort dingen. Ja.
Want je treedt nog steeds op, maar niet meer met iets
niet
wat
het
je...
Niet officiële circuit, maar wel...
En ook niet meer wat je cabaret noemt, of wel?
Jawel, het is soms een combinatie van cabaret en meer literair. Ja.
Het is meer... je gedichten lezen ook met...
Ook, maar ook cabaretjeske dingen hoor. Ja,
okay.
Nee, ik vind het altijd wel leuk om mensen aan het lachen te krijgen.
Het ontzettende leuke is dat we een stukje hebben van dat eerste cabaretprogramma.
Dat is lang geleden.
Dat is echt lang geleden. Dat gaan we nu laten horen. En dat
help.
Is een lied.
Help.
Ja, is een lied. Ja.
Spreek je taal gebroken, maken woorden niets meer heel. Blijft de zin onuitgesproken, blijft het steken in je keel. Maar je moet de stilte vullen, dus je krijgt ze aangereikt. Praat je spreken, een formule die al nergens meer naar lijkt. Geen woorden voor kanker op je 18e. Of kapot gereden op dat kruispunt omdat die stomme klootzak niet uitkeek. Maar ja, wat dondert het? Gebeuren 400 ongelukken per jaar op dat kruispunt. Dat is geen ramp meer, dat is een gewoonte. Mensen in die buurt denken, gut, alweer een klap. Geef de boontjes nog eens door. Geen woorden voor de angst. Geen woorden voor de angst. Dagen zijn het donkerst. En de nachten zijn het langst. Geen woorden voor de leegte, want die heb je niet geleerd. Gedoodverfd, doodgezwegen, zo onberedeneerd. Nou, sterkte hoor. En je moet maar zo denken, er zijn altijd mensen die het slechter hebben dan jij. Nou, sterkte hoor. En als je me nodig hebt, dan kom je maar eens langs. En als ik dan niet thuis ben, dan kom je maar een andere keer langs. zeurt u nou toch, moeder, over eenzaam? Er zitten nog 209 andere bejaarden in dat huis. Ach, meisje, er zijn nog zoveel andere leuke jongens. Een glimlach, misstaat niemand. In schreeuwende getallen, zo nodig afgerond. Hoeveel er zijn gevallen en geslagen en gewond. Getallen die onthullen een vetgedrukte kop. En één met zoveel nullen, maar ze vullen niets meer op. Spreek je taal gebroken, maken woorden niets meer heen. Blijft de zin onuitgesproken, blijft het steken in je keel. Maar je moet de stilte vullen, dus je krijgt aangereikt. Praatjes, spreken, een formule die al nergens meer naar lijkt.
Ja, u hoort het, of althans, u hoort het weer eens niet. We zaten midden in die oude opname van Kamaretten, het bekende cabaretfestival, waarin Joke van Leeuwen zong. Maar ik merk nu aan de techniek dat we alweer terug zijn, ja? Djoeke, kom maar weer in.
Hebben jullie het lied niet gehoord?
Nou, een heel groot deel wel, hoor. Het was echt op de laatste 2, 3 regels na. Dus we hebben echt een erg goede indruk nog.
Oké. Okay. De laatste, allerlaatste regel was verdomme.
Ja.
Wat vind je, wat denk je, of wat voel je als je dit nu zo teruggooit?
Hoe ernstig dat was. Ja, het was mijn slotlied van mijn eerste verder best vrolijke programma. Het was wel om te lachen. Maar dit was het, ja. En ook dat inderdaad, de wereld, hè. Ja.
De wereld, ja.
Verdomme is het inderdaad het laatste woord. En ik kom uit een gezin waarbij ik mijn vader in zijn hele leven maar één keer en met recht een vloek heb horen uiten. En hij zei, ja, daar past het. Toen ik dat zong.
Ja?
Ja.
Hij was het ermee eens.
Ja, terwijl het gemak waarmee nu vloeken worden geuit, dat was helemaal niet zo.
En wat was die ene keer dat jij hem hebt horen vloeken?
Oh, toen hij de vrijer van ons meisje voor dag en nacht in de klerenkast vond, waar hij al een tijd bivakkeerde.
Woonde, bedoel je?
Ja, hij was, zonder dat we het wisten, zat hij in ons huis.
Ingetrokken.
Ik geloof dat dat toen de reden was dat hij een keer vloekte. Ja. Nou, dat kan me voorstellen als je in de kast... Mijn moeder deed die kast open en zag toen opeens 2 benen onder die kleren uitsteken. Ja. Dan mag je schrikken, toch?
Ja. Het is ook een beeld trouwens, wat een paar keer in je werk voorkomt.
Het is ergens mannen, teruggekomen.
Mannen
ja, maar
die door een dakraam
ja, binnenkomen. Ja, in een van mijn romans is dit beeld verdraaid teruggekomen.
Ah, maar die woede, ja, ik vroeg, want het is inderdaad een heel boos lied. Was je boos toen?
Niet boos, het was... Nee, ik vind dat niet boos. Ik vind dat wel heel erg... een beetje zware manier betrokken bij de wereld, ja. Maar zo zijn we ook wel... Ik bedoel, dat hoort ook bij de opvoeding toen. Het was een heel ruimdenkend soort protestantisme. Maar er zit wel in dat je ook mede verantwoordelijk voor de wereld bent. En je dat allemaal aantrekt. Toch wel.
En drukte dat op jouw schouders?
Nee, het drukte niet op mijn schouders. Maar ik vond dat wel als vanzelfsprekend dat je daarmee bezig moest zijn. En nog eigenlijk, hoor.
Ja? Is dat veranderd? Niet?
Nou, wel in de zin van dat je een soort engagement... dat blijft wel, dat gevoel, ja.
De betrokkenheid bij de wereld, maar het is wel betrokken, maar het is ook een beetje boos. Boos namelijk op diezelfde wereld die het allemaal niet goed doet.
Ja, nee, ik zie dat niet als boos, nee. Nee, daar kan ik niet goed erin zien.
Nee, meer als ernstig.
Meer als ernstig, meer als, dat zware, ja.
Ja, Een glimlach misstaat niemand, was een zin in dat lied.
Als een soort, ja, als een soort, een beetje ironisch gezegd, toch?
Ik denk, ja. ik voelde heel erg dat mensen dat tegen jou misschien ook zeiden altijd.
Nee hoor, nee, dat niet.
Nee? Nee. Dan kan je niet eens wat vrolijker zijn.
Het was het eind van een programma waar mensen wel veel gelachen hebben.
Ja. Nee, dat is ook zo.
En dat hoor je nu niet. Maar blijkbaar moest ik wel eindigen in iets... In iets breeds, weet ik veel.
Het was waar ik het uit heb gehaald, was een televisieportret dat Job Pannekoek maakte voor de AVRO in 1980. Over deze veelzijdige Joker van Leeuwen. Want toen was je ook al veelzijdig. Dat werd toen al zelfs zo steeds gezegd. En daarin dus met delen van dat cabaretprogramma. Maar je werd ook geïnterviewd. Je werd een beetje gevolgd. Je was ook wel een heel erg serieuze persoon inderdaad. Niet iemand die veel lachte bijvoorbeeld.
Nou, ik was nooit zo'n... hoe zeg je dat? Spontaan was altijd het woord. Meisjes moesten allemaal spontaan zijn en altijd een babbeltje. Zo was ik niet. Ik ben eerder een bedachtzaam iemand. En zeker in mijn puberteit deed ik eigenlijk mijn mond open als ik dacht dat ik iets te zeggen had. En ik moest leren dat je ook, wil je je handhaven in deze wereld, je mond open moet doen als je eigenlijk niks te zeggen hebt. En daar moest ik eerst leren, ja. Ik ben dus niet dat type van het leuke spontane meisje, dat gezellig met de moeder gaat winkelen enzovoort. Nee, dat was ik niet. Dat klopt. Ik was heel erg bezig, ja, met de wereld en van die dingen.
Bedachtzaam.
Bedachtzaam, ja.
Ja.
En eerder introvert, ja.
Maar je ging wel met 3 cabaretprogramma's op een podium staan en heel hard schreven van, maar de stilte.
Ja, grappig, hè? Ik heb meer mensen die echt verlegen zijn en die dat dan doen.
Ja.
En ik heb ook mensen die gekend die dus voortdurend overal contacten legden en weet ik heel belangrijk, heel vanzelfsprekend dat deden, maar die weer 1000 doden stierven als op een podium stonden. Dat is heel grappig.
Dus dat heb je vroeg ontdekt bij jezelf, dat je niet verlegen was op een podium?
Dat ontdekte ik toen ik dat ging doen, ja.
En wel verlegen was als je van dat podium af was?
Toen wel, ja. Toen ik zo jong was, toen had je nog van die hele kleine theatertjes waar je in begon. Dan stond je daar op het podium en je wist je tekst. Maar daarna kon je nergens anders heen dan naar die zaal waar al die mensen waren. En ik was in die tijd zo nog... Ja, toen was ik verlegen. Toen wist ik daar nog niet zo goed raad mee, nee. Dat is natuurlijk wel heel lang geleden. Maar toen was het wel zo, ja. Heel grappig.
Ja. Want hoe leefde je toen? Want je werd ook gefilmd terwijl je er was aan het... ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
Ja,
dat je toen gefilmd bent.
Ja.
Terwijl je er was.
Je hebt je voor dat het voor reclame was. Dat ik reclame aan het opnemen was.
Ja, inderdaad. Voor Omo.
Voor Omo.
Ja, precies. Nou, een heerlijke wapperende was daar in een huisje nabij Mechelen, waar je toen woonde.
Ja, Elleweit.
Er is sprake van een man, dat wil zeggen in het gesprek, die zien we niet.
Ja.
Maar Job Pannekoek vraagt dan ook op zo'n hele goede jaren 80 interviewtoon van... doen jullie dan samen het huishouden?
Ja, ja.
Dan zeg je, ja, zeg jij, wij doen ook alles samen. Dus was je al heel vroeg getrouwd ook?
Ik was heel vroeg getrouwd. Ik was een week voor mijn 21ste. Dat is heel vroeg. Mijn moeder trouwens ook, maar ik ook, ja. Hij was wel een stukje ouder, hoor. Maar we wonen in een heel piepklein huisje.
En wilde je graag trouwen?
Nee, het was ook zo dat mijn ex-man in een situatie zat... dat het zomaar samen leven een beetje lastig was. Dan moest hij zich wel heel erg gaan verantwoorden. Dus het was wel een keuze om het dan zo te doen, ja.
Want dat was wat? Conventies die...
Nou, in zijn werksituatie was dat zo. Dat het beter was om die keus te maken. Om te trouwen. En ik vond dat toen ook geen probleem. Ik vind het nu nogal vroeg, ja.
Maar toen niet?
Nee, toen. Nee, ik bedoel... zag niet in waarom dat te vroeg zou zijn. Dat zie ik nu wel in, maar toen niet.
Want je studeerde nog?
Want ik studeerde nog. En ik in die tijd binnen dat huwelijk heb ik natuurlijk enorm ontwikkeld. En... En ben ik veel volwassener en zelfstandiger en weet ik wat geworden. En dat hele proces was binnen dat huwelijk, ja.
En je zegt ex-man, dus je, hoe lang heeft dat huwelijk geduurd?
25 jaar.
25?
Ja.
Oké, dus je hebt wel een flinke tijd gehad om je te ontwikkelen.
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
Zou je kunnen zeggen.
Ja, het is toch heel lang gebleven.
Ja. 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 En wat voor herinnering heb je daar dan aan als je dat beeld weer zo oproept van dat huisje daar in Mechelen en dan hoe je toen in het leven stond? En...
Ja, het was het eerste huisje dat we hadden met een eigen voordeur. En het was een piepklein huisje. Er waren drie kamertjes van 2x2. En daarboven een zoldertje waar je niet rechtop kon staan. En een tuin. Hoe minder huisje, hoe meer tuin daarachter. En het was een soort vrijheid. In je eigen huisje wonen. En het was in de tijd dat in Nederland er veel problemen waren. Jonge mensen hadden heel veel problemen. Want de rente stond op iets van 12,5%. Zoiets was het. Begin jaren 80 denk ik dat het was. En velen die hun huisje of woning kwijt moesten, konden het niet kwijt. En intussen woonden wij dus voor 2 keer niks. Huurden wij dat kleine huisje. Dus dat ook in die zin een soort vrijheid, waarvan we wisten dat heel veel mensen in Nederland dat niet hadden op dat moment, van onze leeftijd. En het was ook een tijd. Ik heb daar ook voor het eerst dingen gekweekt. Aardappelen en zo. Want wat een moestuin. Ik wist er helemaal niks van. En ik dacht eerst, gewoon mooie beestjes lopen erop. En er bleek allemaal rupsen te zijn die de boel wegvraten. En ik had tomaten gekweekt en ik kwam van een vakantie terug. En een van mijn zussen had in mijn huisje gezeten. Ik kom thuis. Ik denk, wauw, het is gelukt. De hele struik vol tomaten en ik keek beter. En toen bleek zij allerlei tomaten aan touwtjes in de plant te hebben gehangen. Dus het was toch niet gelukt. Ja.
Ja.
Maar dat was wel, oh ja, dat beginnende, ja. Jong en denk ik, ga van alles beginnen en het gaat misschien wel lukken, ja.
Ook alweer, ja.
Ja.
Feest van het begin.
Ja. Maar wel, ik bedoel, ik heb dat boek, Een huis met 7 kamers, die tekeningen, die winter was een koude winter, gemaakt met handschoenen aan. Want het was gewoon veel te koud en het was een heel simpel kacheltje. Dus het was, ja, met de jas aan en handschoenen aan heb je die tekeningen gemaakt.
Dat tweede, meteen zo succesvolle kinderboek. Ja. Ja. Je zei, die betrokkenheid op de wereld, hè, omschreef je het net. Van, ja, ik was niet zozeer boos, maar ik was wel enorm betrokken.
Ja.
Hoe zat dat dan precies? Hoe uitte zich dat dan?
Nou, we hadden in die tijd in Brussel een groepje mensen bijvoorbeeld. En we noemden ons, niet lachen, Brutopia. Dus daar zat ik ook weer enige hoop in. En we deden maatschappelijke dingen. Bijvoorbeeld, we hielden een kerstherberg open. Dag en nacht. Een dag, een nacht en een dag. Achter de Nieuwstraat, de Kalverstraat van Brussel. Waar dus mensen mochten komen om daarmee kerst te vieren. We hebben veel actie gevoerd in de tijd dat Noordwijk, bij het Noordstation in Brussel, was een volkswijk die helemaal plat gegooid is. En dat is nu een kantorenwijk. Maar in die tijd was daar een waanzinnig plan, een Manhattan-plan, maar dat zeiden ze dan op zijn Frans, Manhattan. En daar moesten dan 4 WTC-torens komen zo. En daar moest een kruispunt komen van de grote weg van Londen naar Istanbul en van Noorwegen naar Spanje. Moest daar komen, midden in de stad. En dan moest er zo een meter of 10, 13 boven de grond moesten allemaal paden komen voor de voetgangers. Het was helemaal megalomaan. Het is dus ook nooit helemaal gelukt. Het ging natuurlijk failliet en zo. Maar daarvoor hebben ze wel die hele volkswijk op een zeker moment ontmanteld. En zonder eigenlijk te denken waar die mensen naartoe moesten. Dus dat was allerlei actie daartegen. Waar ik dan ook mijn mini-steentje aan heb bijgedragen. Maar het heeft niet echt geholpen. Dus de hele wijk is weg, ja.
Dus dat soort dingen?
Dat soort dingen. En dan later lang actief geweest in Amnesty International, ja.
Actief.
En dat is ook, daardoor is mijn boek Bezoekjaren ooit ontstaan. Mm-hmm. Door dat engagement, ja.
Ja, Bezoekjaar is een boek, een jeugdboek, zouden we dat weer kunnen noemen. Dus wel ja. Voor wat ouderen.
Voor jongeren en volwassenen.
Jongeren en volwassenen. En dat gaat over een familie in Marokko, waarbij eerst de eerste zoon en daarna ook nog de tweede zoon in de gevangenis raakt. Ja. En vanuit het zusje bekeken, ja. Hoe zich dat drama in die familie ontwikkelt. Maar dat was werkelijkheid.
Ja, dat is gebaseerd op dat ware verhaal. Ik kwam dus via Amnesty in contact met die mensen. En op een zeker moment, ja, je moet dan heel voorzichtig proberen om contact met zo'n gewetensgevangene te krijgen in de gevangenis. Maar niet anderen in de weg zitten. Want misschien mogen ze maar een brief per maand. En toen kreeg ik op een zeker moment zoveel brieven van hem in het Frans. Met allerlei informatie erin die normaal wordt gecensureerd. Dus ik begreep niet hoe dat kon. En dat bleek dus door zijn moeder allemaal onder haar borsten naar buiten gesmokkeld te zijn. Toen is er een heel levendige briefwisseling gekomen.
Dus letterlijk, hè? Iemand met zulke grote borsten.
Ja, ze had dus echt een kleine vrouw was het met van die
lekker veel ruimte flinke, onder die borsten.
Heel veel dingen kon smokkelen. Ja. Dat hangt ook maar van het formaat borst af. Maar zij had grote borsten, ja. En daar gingen ze toch niet onder kijken. Het was een dappere, analfabete vrouw. Toen hij vrij kwam, na 8,5 jaar ben ik uitgenodigd in Casablanca te komen als hun gast. Ja, en dan ben je ook echt lid van de familie. Dan krijg je het beste bed en dan krijg je het lekkerste eten. En ik moest echt na een tijdje duidelijk maken dat ik niet het postuur had om zoveel eten te eten als wat zij mij allemaal toeschoven. En zo is dat boek ontstaan. Doordat die jongere zus zei, ik wil zo graag schrijven over hoe wij als gezin, het waren 8 kinderen of zo, ook deels volwassen, hoe wij als gezin dat hebben meegemaakt al die jaren. En toen heb ik haar vragen gesteld om haar op dreef te krijgen. Maar dat lukte niet echt. Ze was ook uit eigen initiatief naar Frankrijk gegaan om informatica te studeren, terwijl ze nog nooit een computer had bediend. Allemaal goed gegaan trouwens. Maar op een zeker moment zei ik, als ik nou eens dat verhaal schrijf, maar dan moet ik wel jullie vertrouwen hebben. En ze hebben ze allemaal hun verhaal verteld vanuit hun eigen perspectief. En zo is dat boek ontstaan.
Hmm. En had je toen het idee, nu heb ik iets kunnen doen? Dit heeft geholpen?
Mijn ervaring is dat het altijd wederzijds is. Dat je misschien iets doet, maar dat je ook zoveel terugkrijgt. Ik heb dat ook ervaren toen we een half jaar Bosnische vrienden in huis hadden tijdens die oorlog. Heel veel mensen denken dan, oh ja, je doet iets voor een ander, maar je krijgt minstens zoveel terug. Dat is de grap ervan.
Mm-hmm. Ja, dus dat is betrokkenheid met de wereld, niet uit goed doen alleen.
Nee, het is ook heel veel wat je zelf krijgt dan, absoluut.
Mm-hmm. Ik zeg even dat u luistert naar het marathoninterview en dat ik in gesprek ben met Joke van Leeuwen.
En mag ik misschien nog even interromperen dan, Joke?
Ja, absoluut.
Want dan ga ik nog even zeggen dat ik heb natuurlijk net een kerstkransje, zul je altijd net zien, net een kerstkransje in mijn mond gestoken. Ja. Maar ik wilde nog even zeggen dat, wilt u mailen naar aanleiding van dit gesprek, dan kunt u mailen naar marathoninterview@wpro.nl. En als u wilt twitteren, dan gebruikt u hashtag marathoninterview. Djoeke, dankjewel.
Ik lees even een stukje voor. Wat gaat over waar we het net over hebben. Ze draagt een vreemde naam waar zuinig is gedaan met klinkers. En blijkt geboren te zijn in een land waar Doc nog nooit van heeft gehoord. Ze zoekt op waar het is en het land bestaat. Ergens ver van enige zee, het heeft veel hoogte. Het kende tijden waarin het leek te zijn verdwenen. Dan weer mocht het voor de helft bestaan of schoof het een eindje op. De mensen die er menen te horen, denkt Doc, moeten zich wel afvragen hoe ze het hebben, omdat ze dat anders niet meer weten. Misschien zoeken ze hun zekerheid in stoofschotels die ze op unieke wijze bereiden, met ingrediënten erin die niemand elders zo hakt en vermaalt en pureert. Misschien staat die rustige vrouw nu ver van dat land in een vreemde winkels, vreemde namen uit te spreken en tekeningetjes te maken van de onmisbare ingrediënten.
Waar komt het uit?
Dit komt uit vrije vormen.
Ah, oké. Okay.
Dat is uw tweede roman, Vrouw van Leeuwen. Of, ja, toch? De tweede, hè?
Ja.
Of de eerste roman eigenlijk.
Ja.
Daarvoor was er iets van een novelle.
Ja, ja, nee, dan is de eerste. Zeg maar.
Eigenlijk de eerste, vrije vormen. Ja. Daar komt dit uit. Ja, een vrij prachtige omschrijving van een ontheemd persoon.
Ja.
En die heb je in huis gehad.
Ja, nou, ik in al mijn boeken, zoals je merkt, ik gebruik het allemaal ik noem geen namen of personen en ik verander het, maar ik word er wel door geïnspireerd. En ik ben inderdaad ook wel geïnspireerd door die mensen die bij mij in huis zaten, ja. Ja. Die hebben wat dat betreft ook weer mij, hoe zullen we het netjes zeggen, mooi zeggen, verrijkt met hun ervaringen en hun verhalen, ja.
En heb je dan niet het gevoel dat je tegelijkertijd een beetje mensen bijna gebruikt door hun verhalen ook weer neer te schrijven?
Nee hoor, ten eerste weten ze het. Ten tweede was hij ook schrijver en is hij ook schrijver.
Mm-hmm.
En had hij al gepubliceerd in Bosnië. En nee, die snappen dat wel.
Ja. Je zei betrokkenheid met de wereld, ja, die is eigenlijk nooit overgegaan. Hoe ziet die er vandaag uit?
Ik denk dat ik steeds actiever word hier in Pen Vlaanderen. Dat is dan weer een andere vorm, ja.
Leg eens uit wat het is.
Pen Vlaanderen is een internationale organisatie van schrijvers die opkomen voor andere schrijvers. Niet alleen voor de vrije meningsuiting en het onderling uitwisselen van wat je schrijft, maar ook voor schrijvers en journalisten die vanwege wat ze schrijven worden vervolgd of in de gevangenis zitten, dat werk. Dus het heeft in die zin ook wel weer enige link met wat Amnesty International doet, maar dan gericht op schrijvers en journalisten. Ja.
Ja, dus het is een soort betrokkenheid die ook dicht bij je eigen levenswereld is.
Nu ben ik daar ingerold en dat vind ik leuk. Ja, dat ik het weer doe.
Je was ook stadsdichter van Antwerpen, de stad waar wij nu zijn.
Ja.
De mooie stad Antwerpen, die toch in een wonderlijke politieke woelige tijd is.
Ja.
Merk je daar iets van? De burgemeester van Antwerpen is Bart de Wever.
Dat is Bart de Wever. Bart
de Wever is natuurlijk van een partij die staat voor een aantal dingen waar jij wellicht niet zo voor staat.
Ik ben bepaald niet iemand die op de NVA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie, zou stemmen. Dat is waar.
En waarom niet?
Omdat ik ten eerste ik vind dat ze een soort neoliberale koers volgen. Maar ook dat hun visie op Vlaanderen en België niet de mijne is. Ik deel die niet. Maar ik moet erbij zeggen, we hadden het over stadsdichterschap. Dat gaat door in Antwerpen. De Schepen van Cultuur heeft toch wel... Er was iemand van de NVA die het allemaal niet zag zitten. Maar die had dus nooit onze boekjes gelezen van wat wij allemaal gedaan hebben als stadsdichter. Die dacht dat wij daar een beetje 5 versjes voor 5000 euro of zo zaten te maken. En onze betrokkenheid en verbondenheid en engagement. Waardoor je echt 2 jaar helemaal daarmee bezig bent. Daar had hij blijkbaar nooit van gehoord. Maar het is het stadsdichterschap gaat door. Ja.
Je bedoelt, dat vind je weer een goed punt van toch een NVA-bestuur?
Dat was een zorg. Dat was de Schepen van Cultuur. En ik denk dat hij zich goed verdedigd heeft tegen de NVA's die dat niet wilden.
Mm-hmm. Ja. Maar merk je er iets van dat deze politieke atmosfeer er is, deze politieke
wind waait. Ik merk veranderingen, en ik hoor het ook wel van mensen die daar werken. Om een paar voorbeelden te noemen, ik denk dat het repressiever is geworden, drugsbeleid.
Ik ben hier weer en dat is een slecht teken, Stefan Sanders vanuit Hilversum. Dat is namelijk een teken dat de verbinding weer even is weggevallen. We zijn inmiddels heel behendig, geloof ik, geworden in dat pijlsnel repareren. Ik hoop dat nu ook weer het geval is. Dat is, geloof ik, nog niet helemaal gebeurd. Jawel, dat is wel gebeurd.
Jawel.
Ja, het is gebeurd.
Ja. Ik tenminste, ik hoor jou weer, dus ik neem aan dat je mij ook weer hoort.
We horen je luid en helder.
Goed zo. Laatste woorden waren ongeveer...
We hadden het even over veranderingen in Antwerpen.
Voorbeelden van de veranderingen in Antwerpen... Ja. Onder een ander politieke wind.
Ja, en dat merk je wel, denk ik.
Het is, je zei het is repressiever geworden op het gebied bijvoorbeeld van drugs, maar ook op...
Boetes aan jonge mensen voor kleine dingen. Boterham eten op een kerktrap, dat soort dingen. Dat is een veel grotere... men was bezig de stad veel infrastructurele dingen te verbeteren... waarbij de fiets, de voetganger, de tram... tram moet ik zeggen, tram zeggen we hier... voorrang had op autoverkeer in de binnenstad. Ik hoor en merk ook dat dat weer enigszins teruggeschroefd wordt. Zo zijn er wel meer dingen waarvan je denkt... het feit dat de binnenstad dus dan dat ze plannen hebben... om die als helemaal als toeristisch gebied... zodat het permanent winkelgebied wordt. Het is een andere wind dan de wind die er woei... onder de socialisten SPA. Ja. En het is dus tientallen jaren lang socialistisch geweest. En nu is het anders. Ja, tuurlijk, dat ga je merken.
En in welke zin heb jij de stad bezongen als stadsdichter? Waar heb je het over gehad?
Oh, ik heb het over van alles en nog wat gehad. En mensen kwamen hier echt, mensen en instituten naar je toe. Van wil je hier wat over doen, wil je daar wat over doen. En we hebben het ook steeds in de stad gebracht. Dat heeft Bob Takens dan steeds als... vorm en ontwerp en alles enzovoort realisatie in de stad gedaan. Want we wilden echt dat ze tegenkwamen in de stad. En er kon ook van alles wat dat betreft. Maar dat gaat van een monument in verband met kindermishandeling. Een gedicht in verband met onze mensen zonder papieren, de illegale. Het ging ook wel soms over architecturale dingen. Het park is bezongen. Er is een nieuw park gekomen in Antwerpen-Noord. Op een plek waar mensen wonen die nauwelijks iets hebben. Geen koertje of iets anders hebben. Dus het werkt enorm goed, dat park. Dat zit zomers vol met mensen die daar picknicken en naar buiten kunnen. En het werkt zelfs zo goed dat ook mensen... de meer juppe mensen, zal ik maar zeggen, er ook heen gaan.
En wat heb je dan bijvoorbeeld geschreven? Kan je dat voorlezen?
Ja, ik heb expres naar iets eenvoudigs geschreven. Omdat ik dacht, er wonen ook veel mensen voor wie Nederlands niet de eerste taal is. En dit stond er toen het park geopend werd. Til een scherf uit de stad. Maak een laken van gras. Neem de zon als plafond. Gras is nooit ooit alleen. Licht en richt zich weer op. Bomen hoeven geen huur. Vogels spreken hun chips of hun pieps of hun chilps. En je bent er. Je bent. Ja, dat gaat natuurlijk ook over dat die andere talen... en over dat mensen die weinig geld hebben daar wonen. Ja, het is ook een heel mooi initiatief geweest, dat park trouwens. Ja.
En werd je dat in dank afgenomen?
Ja, hoor.
Kreeg je respons van de mensen voor wie dat misschien wel bedoeld was?
Er is veel respons geweest en heel veel fijne respons ook. Het kon ook gewoon zijn omdat er iemand als Wannes van der Velde... die dus een heel bekende zanger is hier... en eigenlijk zeg maar de onofficiële enige echte stadsdichter, zeggen we dan wel eens. Toen die stierf, heb ik daar ook meteen een gedicht voor gemaakt. En dan hoor je ook dat mensen zeggen van ja, je hebt iets onder woorden gebracht... dat ik zo niet onder woorden had kunnen brengen, maar wel dacht, weet je, dat werk. Ja.
We hadden het over je vader, predikant. Je zei van ja, ik heb natuurlijk ontzettend van huis uit meegekregen... dat gevoel van betrokkenheid met de wereld, christelijke naastenliefde. Dus was het dat gewoon?
Het was nooit zoetig of zo. Maar ik denk dat betrokkenheid het beste woord is. Ja.
Maar is christelijke naastenliefde zoet?
Je zou het zo kunnen interpreteren. Maar het werd in elk geval niet zo bedoeld. Maar wel geen... Het idee van je leeft niet voor jezelf alleen. Dus geen egocentrische manier van in de wereld staan. Of,
kan ook heel vervelend zijn natuurlijk als kind. Als je dat alsmaar
dat kan ook vervelend zijn. Ik heb het niet zo ervaren verder. Maar... Natuurlijk, je krijgt een zekere... En wat ook belangrijk was, een zekere bescheidenheid. Dat je niet stoeven, zoals ze dat hier zeggen. Ja, niet... geen zelfingenomenheid, ja, bescheidenheid. Daar heb ik ook wel lang over moeten doen om daar ook weer mijn vorm voor te vinden. Want dit is natuurlijk een maatschappij waar je met bescheidenheid niet zo ver meer komt.
En ben je nooit rebels geweest in dat gezin?
Ik ben nooit uiterlijk rebels geweest, nee. Misschien in mijn hoofd. Ik was erg bezig met dingen die ik... dan later eigenlijk terugvond bij die tweede feministische golf. Dat ik dacht, ja, zulke dingen dacht ik eigenlijk ook. Maar ik was te... Dat gebeurde in mij. En in mijn tekeningen en in wat ik schreef. Maar niet... Ik was niet uiterlijk rebels, nee.
Heb je nooit een rebelse periode gehad?
Uiterlijk, nee. Nee.
Nee. Tot op de dag van vandaag?
Ik heb een beetje in mezelf een soort eigenzinnigheid wel. Van... Dat ik op een zeker moment, als ik denk, ik wil heel graag tekenen schrijven, dat ik dat dan ook ga doen. Of dat als iedereen één kant op loopt, dat ik dan de andere kant op loop. Maar niet rebels in de zin van zichtbaar opstandige puber zijn of zo. Nee, dat had ik niet. Dat paste niet zo bij mijn karakter.
Of een opstandige oudere vrouw zijn.
Opstandig. Ik heb nog tijd om een opstandige hoogbejaarde te worden, als het te dol wordt. Ja.
Maar wat doe je dan met je opstandigheid? Of met je met dat hele gebied van het er niet mee eens zijn? Want je bent natuurlijk een heel eigenzinnig iemand, inderdaad.
Ja, er op mijn manier vormen geven. Want ik in mijn... Ja, ik kan vorm geven in tekenen en in schrijven en op een podium staan. Maar dan liefst met een soort mengeling met humor erbij en zo.
En kan je goed ruzie maken?
Nee, dat kan ik helemaal niet zo goed.
Maak je wel eens ruzie?
Ik maak wel eens ruzie, maar ik kan het niet zo goed, nee. Nee.
Wat gebeurt er dan?
Ik denk dat ik gewoon gebrek aan dat soort ruziekunst... ik heb dat niet meegekregen. Ik heb later als volwassene gemerkt dat constructieve ruzies zinvol zijn... Constructieve ruzies, dat die wel zinvol zijn, ja. Maar ik kom niet uit een nest waarbij... het ging om harmonie en niet om... maar dat geeft niet, dat is dan mijn achtergrond, ja. En mijn aard.
Maar hoe deed je dat dan bijvoorbeeld in relaties? Want je zei net zo heel... ook een beetje heel algemeen van... ja, tijdens mijn huwelijk heb ik me heel erg gevormd. En ben ik achter dingen gekomen en heb ik mezelf gevormd... als vrouw ook enzovoort...
Nou ja, ik bedoel ook in mijn werk en in mijn plek in de maatschappij. Dat wel.
Ja.
Nee, dat was toch ja, willen uitpraten altijd. Willen uitpraten. Wat niet altijd hoeft natuurlijk. Wat ook wel eens vermoeiend is, maar wel. Ja, voor mij wel de manier. Ja.
Ik kijk er wel een beetje vermoeid bij. Ja. Het eindeloos uitpraten. Ja. En nooit is een...
Kan heel vermoeiend zijn. Je kunt ook gewoon zeggen, mijn vader zei meestal van, nou ja. Laat me even betijen en morgen kijken ze anders tegenaan. Dat kan ook heel erg zinvol zijn.
Maar je vader is een soort, wat dat betreft toch wel een baken in jouw morele gevoel? Of?
Nou, ik lijk denk ik veel op hem. Ik denk dat ik uiterlijk erg op mijn moeder lijk en innerlijk veel op mijn vader lijk. Ja. En ook die combinatie van, hij had ook verlegen trekken, kon ik zien... En tegelijkertijd, als hij op zijn preekstoel stond of iets bracht... dan kon hij ook echt iets overbrengen aan mensen, ja. En ook hier in Vlaanderen of in Brussel... waar mensen heel gauw denken dat Nederlanders... en niet altijd onterecht, dat Nederlanders grote monden zijn... die veel te gauw praten en brutaal zijn. Ja, hij was dat helemaal niet. Dus hij had ook heel goede contact met... ja, binnen zijn vakgebied en zo, met mensen hier, ja.
Maar je zei net, tijdens de tweede feministische golf... toen begon ik toch wel veel te ontdekken van allerlei gevoelens... die ik zelf ook herkende. Je hebt bijvoorbeeld ook een kinderboek geschreven, dat heet Deesje. En dat gaat over een meisje die groot moet worden... en opeens ontdekt dat er in de geschiedenis eigenlijk helemaal geen vrouwen zijn... om je heldinnen, zullen we maar zeggen, om je mee te identificeren. Dat je dat altijd met mannen moet doen. En dat soort dingen. Dus er zat toch wel een soort feministisch gevoel ook in je?
Ja, dat zocht ik. Ik zocht echt wel naar verhalen van vrouwen die dan niet verteld waren, terwijl ze wel verteld hadden moeten worden. In Feest van het Begin komt dan ook, zonder dat ze genoemd wordt, op een pagina ergens Olympe de Gouges voor, die zeer haar tijd vooruit was en echt bezig was tijdens de Franse Revolutie om ook te zeggen, ja hallo, hoe zit het met die rechten van die vrouwen dan, want dat vergeten jullie even. En die ook tegen de slavernij was en al dat soort dingen. Dus dat, die verhalen zocht ik wel. Maar, en ook het gevoel van, er was toch ook nog steeds een beeld van dat je als vrouw of meisje eigenlijk een beetje passief, of dat je toch een dienstbaar en al dat soort ideeën. En er waren toch ook nog voorlichtingsboekjes dat, waar het heel weinig in stond van je eigen seksuele mogelijkheden, maar meer dat je moest afwachten tot er een jongen langskwam en die, dan zou je het weten, dat soort onzin door mannen geschreven boekjes. Dus ik had wel eigenlijk als kind en jongere al heel lang het gevoel dat er dingen niet klopten. Dat in die dingen die zo stellig werden gezegd over hoe je zou zijn als meisje en vrouw. Ik dacht, of dat klopt niet, of ik klop niet, dat gevoel. En ja, natuurlijk die feministische golf gaf aan, ja, dat je wel dat soort dingen kon denken en dat je er wel tegenin kon gaan. Dus dat was een soort bevestiging.
Ja. Maar dat deed je dan dus op een manier door dat heel rustig uit te praten?
En door zo te leven, door toch zo gewoon te leven zoals ik dacht dat ik het liefste, of wat het beste bij mij zou passen, ook al past het misschien niet bij het beeld. Ja. En daar zit ook wel in dat gevoel, denk ik, van, nou, als ik dat wil doen, als ik schrijven wil en tekenen, dan moet ik dat ook gaan doen. En dan moet ik gewoon kijken of dat lukt. En niet uit een soort veiligheid iets anders gaan doen.
Ja, ja, dus het feit alleen al dat je dat pad koos, was al een vorm van een hele eigen geraarde, eigen keuze.
Nou, ik denk wel van goed willen nadenken wat je zelf wil dan met je leven.
En waar botste dat dan? Ik ben dat probeer ik eigenlijk een beetje uit te zoeken.
Waar dat botste?
Ja, want op een gegeven moment kom je op zo'n pad natuurlijk toch allemaal hobbels tegen en botsingen. Al is het bijvoorbeeld maar je relatie, omdat mensen vinden dat je ook eens een keertje iets anders leuks, gezelligs moet doen in plaats van altijd te gaan zitten tekenen. Of...
Oh ja, maar dat gebeurde natuurlijk ook wel hoor. Ja, de gezellige dingen gebeurden ook wel. Ja, nee, want daar hou ik ook wel van natuurlijk. Maar ja, hele simpele dingen. Ik herinner me toen ik trouwde dat ik mijn naam wilde houden, mijn achternaam. En de meest muilende toon van sommige mensen van, ah joh, het is nog even wennen, komt wel dat je... Maar nee, ik had dat voor mezelf besloten. Ik ga niet de naam van mijn man aannemen, want dan ben ik opeens niet meer voor een heleboel mensen. Want dan weten ze niet meer hoe ik heet. Dat soort dingen waren niet vanzelfsprekend toen.
Nee, en dat deed je, ja. Ja.
Maar het is in het klein, dat is allemaal niet...
Nee.
Het zijn geen barricades, maar
nee.
Het is wel nadenken over je eigen positie.
Maar wat is nou het moment in je leven geweest, of de periode in het leven geweest, waarvan je het gevoel had dat je het meest botste? Dat je gewoon barrières tegenkwam, dat er dingen niet even zo makkelijk uit te praten waren?
Het was eigenlijk niet zo botsen. Het was
nooit.
In die tijd was het niet zo botsen. Het was meer verschillen. Ja. Ik in die tijd kan ik me niet zo in die zin heftige botsingen herinneren, nee.
En later?
Nou ja, er gebeuren wel eens dingen, maar niet... Ik ben misschien ook niet zo geschikt voor botsingen.
Want wat doe je dan? Dan draai je gewoon om.
Ik denk dat ik dan inderdaad niet echt... Hoe noem je zoiets? Ja, ik moet nu doorpraten, anders denken ze dat de radio weer kapot is, dat we weer uitgevallen zijn. Ik ben er nog hoor, maar ik zit te zoeken naar het goede woord. Dus ik zal toch even geluid maken dat het nog doet.
Je hoopt natuurlijk nog. Nu dat die verbinding weer uitvalt.
Ja. Nee, dit vind ik moeilijk om goed op te antwoorden. Maar ik denk dat er wel een beeld ontstaat is al van wat ik gezegd heb. Van mijn soort persoon die... Ik ben geen extraverte mond opentrekker. Nee, niet echt. Maar ik doe het op mijn manier.
En waar word je dan heel ongelukkig van?
Waar ik ongelukkig van word? Goh, wat een moeilijke vraag. Opeens even wachten hoor. Ik denk dat ik ongelukkig word van... een bepaald soort luidruchtige dommigheid of zo. Dat soort dingen, dat vind ik... En ik was heel ongelukkig op mijn Brusselse middelbare school. Want ik had het gevoel dat er geen plek was voor de dingen waar ik eigenlijk heel erg mee bezig was. Met schrijven, met tekenen. Het was heel streng, toen nog heel streng. Het was een heel ander Vlaanderen dan Vlaanderen nu is, in de jaren 60. Het is alleen maar heel veel beter geworden op vele gebieden hier. Maar ja, ik vond het een strenge, gedisciplineerde school waar heel weinig plaats was voor creativiteit. Behalve één leraar en zaliger gedachtenis, hoe noem je dat ook alweer? Meneer Van Eyck. Hij heette, als dichter heette hij Erik van Ruisbeek. En die, ja, dat was een leraar die zelf creatief was en dat merkte je.
Goed. Ongeluk, daarvoor moeten we heel diep terug de geschiedenis in, naar Brussel. Nou, we hebben nog een uur te gaan.
U luisterde naar Duke Veninga in gesprek met Joke van Leeuwen. U luisterde, om precies te zijn, naar het tweede uur. Zo dadelijk na tienen komt er nog een derde en ook een laatste uur. Ik mag u misschien alvast een snippertje verklappen. Dat lijkt me toch het meest interessante. Vorm is heilig voor verlegen mensen. Dat is volgens mij een clue die we moeten vasthouden. En ook, dat zou ik dan willen weten, zonder vorm, wat dan?